In de ledenvergadering van 31 maart is broeder ABC van Dis gekozen tot ouderling en broeder AGM Borren is herkozen als diaken. Beiden hebben een verkiezing aangenomen. Vandaag is er voorbereiding voor het heilig avondmaal dat volgende week zondag gevierd zal worden. Aanstaande vrijdag is er een bidstond in ons kerkgebouw, dat is dus aanstaande vrijdagavond. En de aanvang is om 19:30. Voor alles geldt zo de Heere wil en wij leven. Onze hulp en onze enige verwachting is in de naam van de Heere, die de hemel en de aarde geschapen heeft, die trouw houdt tot in eeuwigheid. En die nooit laat varen de werken zijner handen. Amen. Genade, barmhartigheid en vrede zij u van God de Vader, door de Heere Jezus Christus, in de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. Gemeente, laten wij zingen uit Psalm 24, de versen 1 en 2, al de aard en alles wat zij geeft. Met al wat zich beweegt en leeft, zijn het wettig eigendom des Heren. En vers 2, wie klimt de berg des Heren op? Wie zal dien God gewijden top voor het oog van Sions God betreden? 24, 1 en 2. Gemeente, willen wij nu eerst luisteren naar de heilige wet van de Heere en zingen wij dan Psalm 132, vers 1. Gedenk aan David, aan zijn leed. Gedenk de duur gezworen eed. En ook vers 9. Want Sion is van God begeerd. Het wordt met zijn woning hoog vereerd. 132, versen 1 en 9. Naar de lezing van de heilige wet. Toen sprak God al deze woorden, zeggende: Ik ben de Heere uw God, die u uit Egypte, uit het diensthuis, uitgeleid heb. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Gij zult u geen gesneden beeld, nog enige gelijkenis maken van hetgeen boven in de hemel is, nog van hetgeen onder op de aarde is, nog van hetgeen in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor die niet buigen, noch hen dienen. Want ik, de Heere uw God, ben een ijverig God, die de misdaad der vaderen bezoek aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde lid dergenen die mij haten. En doe barmhartigheid aan duizenden dergenen die mij liefhebben en mijn geboden onderhouden. Ge zult de naam des Heren uw Gods niet ijdel gebruiken, want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdel gebruikt. Gedenk de Sabbatdag, dat gij die heiligt. 6 dagen zult gij arbeiden en al uw werk doen, maar de 7e dag is de Sabbat des Heren uw Gods. Dan zult gij geen werk doen, gij nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog uw vreemdeling die in uw poorten is. Want in 6 dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en al wat daarin is, en hij rustte ten 7e dagen. Daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde dezelfde. Eert uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat u de Heere uw God geeft. Gij zult niet doodslaan. Gij zult niet echt breken. Gij zult niet stelen. Gij zult geen valse getuigenis spreken tegen uw naaste. Ge zult niet begeren uw naasten huis. Ge zult niet begeren uw naasten vrouw, noch zijn dienstknecht, noch zijn dienstmaagd, noch zijn os, noch zijn ezel, noch iets dat van uw naaste is. Gemeente, de schriftlezing van morgen vindt u in Johannes 21. Wij lezen de versen 9 tot en met 17. Johannes 21. En wij lezen met elkaar de versen 9 en 17, tot en met 17. En daar lezen wij het woord van de Heere. Als zij dan aan het land gegaan waren, zagen zij een kolenvuur liggen en vis daarop liggen en brood. Jezus zei tot hen, brengt van de vissen die gij nu gevangen hebt. Simon Petrus ging op en trok het net op het land, vol grote vissen, tot 153. En hoewel er zoveel waren, zo scheurde het net niet. En Jezus zei tot hen, komt herwaarts, houd het middagmaal. En niemand van de discipelen durfde hem vragen, wie zijt gij, wetende dat het de Heere was. Jezus dan kwam en nam het brood en gaf het hun en de vis desgelijks. Dit was nu de derde maal dat Jezus zijn discipelen geopenbaard is, nadat hij van de doden opgewekt was. Toen zij dan het middagmaal gehouden hadden, zeide Jezus tot Simon Petrus, Simon, Jona's zoon, hebt gij mij liever dan deze? Hij zeide tot hem, ja, Heere, gij weet dat ik u lief heb. Hij zeide tot hem, wijd mijn lammeren. Hij zeide wederom tot hem ten tweede male, Simon, Jona's zoon, hebt gij mij lief? Hij zeide tot hem, ja, Heere, gij weet dat ik u lief heb. Hij zeide tot hem, hoed mijn schapen. Hij zeide tot hem ten derde male, Simon, Jona's zoon, hebt gij mij lief? Petrus werd bedroefd, omdat hij ten derde male tot hem zeide, hebt gij mij lief? En zeide tot hem, Heere, gij weet alle dingen. Gij weet dat ik u lief heb. Jezus zeide tot hem, wijd mijn schapen. Tot zover de schriftlezing. En de tekst vinden wij in het eerste gedeelte van vers 16. Vers 16a. En dan zien wij de Heere Jezus zeide wederom tot hem. Ten tweede male, Simon, Jona's zoon, hebt gij mij lief? En het zijn vooral deze woorden, Simon, Jona's zoon, hebt gij mij lief? Dat de tekst vormt voor de prediking van morgen. In ons gebedgemeente willen wij de Heere danken dat broeder Lodder in de afgelopen week thuis mocht komen uit het ziekenhuis en dat hij het weer wel mag maken. Wij willen ook denken aan de familie Driessen, aangezien er in de afgelopen weken zuster van de familie Driessen, Agatha Kalis Driessen. Zij woonde in Dedemsvaart, is daar overleden op 8 april in de afgelopen week op de leeftijd van 90 jaar. Dit is de derde maal dit jaar dat dit gezin Driessen, een van hun ouderlijk gezin, moet afstaan aan de dood. Zullen wij samen de Heere bidden en vragen om zijn zegen en danken. O Heere, gij grote, heerlijke God, eeuwige majesteit, u die uit vrije, soevereine liefde u ontfermt over een verloren volk, een mensenvolk dat in de zonde en in de dood liggend. Mensen die van nature verkocht zijn onder de zonde. En dat u naar zulke mensen omziet. Ja, dat u bezig bent uzelf een volk te vergaderen uit alle landen en talen en stammen. We willen u daarvoor hartelijk danken. U daarvoor loven en aanbidden. En zo moet u alle eer en alle lof ontvangen, Heere, om wie u bent en wat u doet. Heere, zo vragen wij u of u uw naam wil verheerlijken op het rond van deze aarde. Wij vragen u, Heere, verheerlijk uw grote naam. Wil het doen ook in ons midden. We hebben het zojuist gezongen dat Sion door u begeerd wordt. En dat u haar vereert omdat u daar in Sion woont. En Heere, we belijden u dat nu uw kerk, het Sion is hier op aarde. O Heere, zou u ons willen verblijden dat u ook in ons midden woont. Dat u uw voetstappen ook zet in ons midden. En dat het mag zijn tot de verheerlijking van uw naam en tot het behoud van arme zondaren. Dat het mag zijn tot ontdekking, dat wij zien wie wij werkelijk zijn voor uw aangezicht. Wanneer wij in de spiegel van uw wet zien wat wij doen, hoe onze geneigdheid is. Leer ons dan een oprecht een walg aan onszelf te hebben. Vanwege het vuil en de ongerechtigheid in ons. En geef, Heere, dat er door de trekkende liefde van uw Heilige Geest er een hunkering mag zijn naar die vrede met God. Dat er een dorst mag zijn naar u in ons leven. Dat we de leemte mogen voelen wanneer u er niet bent. Dan leven wij in feite voor niets. Ja, we denken dat we voor onszelf leven. Maar een leven zonder u loopt uit op de eeuwige vernieling. Want u alleen bent de bron van al het goede. En als wij u voorbij leven, dan hebben wij geen deel aan het goede. Dan zal alles straks ons ontvallen. En dan houden we niets over, gebroken scherven en spijt, intens spijt, dat we u niet nagevolgd hebben. En Heer, het verschrikkelijke is dat van nature zoeken wij u niet, omdat wij zo verblind zijn. En daarom, Heere, danken wij u. Dat u nog ogen opent, dat uw harten ombuigt, dat u nog wonderen doet om genade te verheerlijken. Zoudt u dat willen doen ook in ons midden? Heere, wij bidden u dat u het weggedrevene wilt vergaderen, het verlorene wilt zoeken, dat u het gebrokene wilt verbinden. Dat u het zieke wil versterken. Dat u zelf in ons midden als de goede herder wilt arbeiden en werken. Dat u zo uw voetstappen zet in het midden van de gemeente. Ja, dat u intrek neemt in harten van mensenkinderen. En dat u avondmaal met hen houdt. O Heere, zo staat u aan de deur van ons leven en u klopt. O Heere, laten we de ernst daarvan mogen zien. Laten we het voorrecht daarvan mogen beseffen dat u naar ons vraagt. En wilt u, o Heere, met uw majesteitelijke werking in ons midden zijn. Onder jongeren, onder kinderen. Bij ouderen, bij mannen en vrouwen in het volle leven. Heere, we zijn zo arm zonder u. We kunnen ook niets uit onszelf. Wilt u zelf de hemelen scheuren? Wilt u nederdalen? En wilt u in ons midden uw voetstappen zetten? Want Heere, wij kunnen die berg des Heeren niet opklimmen. Want wij zijn vuil. We hebben een borg nodig voor onze ziel. O, wil deze waarheden op ons indrukken. Tot eer van uw naam. Wilt u zo werken in ons midden, zegent u de kerkenraad. Bedouwde broeders met genade, wijsheid en inzicht, sterk uw dienaar in al het ambtelijk werk waartoe u hem roept. Geeft u getrouwmakende genade en houdt hem ook maar klein en afhankelijk van u. En wilt u zelf, Heere, werken door de bediening van uw woord, opdat we ons verblijden mogen door uw daden. Heere, het is ook een voorbereidingsdienst op het heilig avondmaal. Uw woord houdt het ons voor dat de mens zichzelf behoort te beproeven. En zo bidden wij u om genade, ook in deze week van voorbereiding op het avondmaal. Geef ons eerlijkmakende genade. Geef dat we ons hart mogen onderzoeken, dat er een oprechte zelfbeproeving mag zijn. En geef dat er aan uw genadetroon geworsteld mag worden, dat daar gebedeld mag worden om genade, want bedelaars worden nog bij u aangenomen. O Heere, wees u bij de zieken. U kent hen die niet bij ons zijn in de kerk. Heere, sommigen moeten op kleine kinderen passen. Anderen hebben andere verplichtingen van noodzakelijke zondagsarbeid. Vertroost hen en laten ze het ook mogen ervaren als een gemis dat ze niet in uw huis kunnen komen. Heere, geef dat op een andere gelegenheid ze ook toch de dienst mogen beluisteren. We willen u bidden om uw ontferming over broeder Lodder. Wij danken u dat u hem weer teruggebracht hebt uit het ziekenhuis. En dank u voor gezondheid en kracht die u hem weer geeft. Laat het ook voor hem een blijdschap mogen zijn en een vreugde. En laat dan ook de goedertierenheden Gods ons tot bekering mogen leiden. Laat het ook zo in zijn hart mogen leven, dat hij ook voor uw aangezicht mag leven in afhankelijkheid van u. Heere, wij willen u opdragen, de rouwdragende familie Driessen. En Heere, wij bidden u of u in hun midden wilt zijn. Nu voor de derde maal dit jaar een geliefde uit hun gezin is weggenomen. Ja, ze zijn wel, ze mogen een hoge leeftijd bereiken, maar het verlies is er niet minder om en het verdriet weegt op hen. Heren, de gedachten vermenigvuldigen zich en ze zeggen ook onder elkaar, wie zal de volgende zijn? Heren, gedenkt u dan, broeder en zuster Kater en zuster Janna Boeter en broeder en zuster Leen en Leni Driessen. Heer, ontferm u over hen. Vertroost hen in alles wat er nu gebeurd is. En wilt u vrede tot hun harten spreken, dat ook zij hun deel op u, in u mogen vinden en hun weg mogen wentelen op de Heere. Heren, zo zijn we toch allemaal weer bepaald bij het feit dat de mens naar zijn eeuwig huis gaat. O, laten we de tijd van het leven kostelijk achten. En laten we de tijd mogen uitkopen. Heren, gedenk ons in uw genade nu. Zegen hen die meeluisteren via de kerktelefoon. Gedenk overal waar uw woord bediend wordt op deze dag. Wil nog krachtig werken en wil het rijk van de duivel ineen doen storten. En wilt u uw kinderen beschermen, uw naam groot doen zijn op deze aarde. Heere, hoor ons bidden, om Jezus wil. Amen. Gemeente, de eerste collecte is bestemd voor de kerk en de tweede voor de kerkelijke kassen. Maar voordat we dat doen, gemeente, zullen we eerst het eerste gedeelte lezen uit het formulier voor het heilig avondmaal. Laten we dat eerst doen en daarna de collecte. het eerste gedeelte van het formulier om het heilig avondmaal te houden. Geliefden in de Heere Jezus Christus, hoort aan de woorden der inzetting van het heilig avondmaal van onze Heere Jezus Christus, welk ons beschrijft de heilige apostel Paulus in 1 Korinthe 11. Ik heb van de Heere ontvangen, hetgeen ik ook u overgegeven heb, dat de Heere Jezus in de nacht in welke hij verraden werd, het brood nam, en als hij gedankt had, brak hij het, en zeide, neemt eet, dat is mijn lichaam, dat voor u gebroken wordt, doe dat tot mijn gedachtenis. Desgelijks nam hij ook de drinkbeker na het eten des avondmaals en zeide, deze drinkbeker is het Nieuwe Testament in mijn bloed. Doe dat zo dikwijls als gij dien zult drinken tot mijn gedachtenis. Want zo dikwijls als gij dit brood zult eten en deze drinkbeker zult drinken, zo verkondig de dood des Heren totdat hij komt. Zodan wie onwaardig dit brood eet of de drinkbeker des Heren drinkt, die zal schuldig zijn aan het lichaam en bloed des Heren. Maar de mens beproeve zichzelf en eten alzo van het brood en drinken van de drinkbeker. Want wie onwaardig eet en drinkt, die eet en drinkt zichzelf een oordeel, niet onderscheidende het lichaam des Heren. Opdat wij nu tot onze troost des Heren avondmaal mogen houden, is ons voor alle dingen nodig dat wij ons tevoren recht beproeven, ten andere dat wij het tot dat einde richten, waartoe het de Heere Christus verordineerd en ingesteld heeft, namelijk tot zijn gedachtenis. De waarachtige beproeving van onszelf bestaat in deze drie stukken. Ten eerste bedenken niegelijk bij zichzelf zijn zonden en vervloeking, opdat hij zichzelf mishage en zich voor God verootmoedige, aangezien de toren Gods tegen de zonden zo groot is, dat hij die, eer hij ze ongestraft liet blijven, aan zijn lieve Zoon Jezus Christus met de bittere en smadelijke dood des kruises gestraft heeft. Ten andere onderzoeken iegelijk zijn hart of hij ook deze gewisse belofte Gods gelooft, dat hem al zijn zonden alleen om het lijden en sterven van Jezus Christus vergeven zijn en de volkomen gerechtigheid van Christus hem als zijn eigen toegerekend en geschonken is, ja zo volkomen alsof hij zelf in eigen persoon voor al zijn zonden betaald en alle gerechtigheid volbracht had. Ten derde onderzoeken een ieder zijn geweten of hij ook gezind is voortaan met zijn ganse leven waarachtige dankbaarheid jegens God de Heere te bewijzen en voor het aangezicht Gods oprecht te wandelen, insgelijks of hij zonder enige geveinsdheid alle vijandschap, haat en nijd van harte afleggende, een ernstig voornemen heeft om van nu voortaan in waarachtige liefde en enigheid met zijn naaste te leven. Allen dan die al zo gezind zijn, die wil God gewisselijk in genade aannemen en voorwaardige medegenoten van de tafel zijn Zoons Jezus Christus houden. Daarentegen die dit getuigenis in hun harten niet gevoelen, die eten en drinken zichzelf een oordeel. Waarom wij ook naar het bevel van Christus en van de apostel Paulus, allen die zich met deze navolgende ergerlijke zonden besmet weten, vermanen van de tafel des Heren zich te onthouden en hun verkondigen dat zij geen deel in het rijk van Christus hebben. Als daar zijn alle afgodendienaars, allen die verstorven heiligen, engelen of andere schepselen aanroepen, allen die de beelden eer aandoen, alle tovenaars en waarzeggers, die vee of mensen met schades andere dingen zegenen en die aan zulke zegening geloof hechten, alle verachters van God, van zijn woord en van de heilige sacramenten, alle godslasteraars, allen die tweedracht, sekten en muiterij in kerken en wereldlijke regeringen begeren aan te richten, alle mijnedigen, allen die hun ouders en overheden ongehoorzaam zijn, alle doodslagers, kijvers en die in haat en nijd tegen hun naasten leven, alle echtbrekers, hoereerders, dronkaards, dieven, woekeraars, rovers, spelers, gierigaards en al degenen die een ergelijk leven leiden, deze allen, zolang zij in zulke zonden blijven, zullen zich van deze spijze, welke Christus alleen voor zijn gelovigen verordineerd heeft, onthouden, opdat hun gericht en verdoemenis niet des te zwaarder worden. Maar dit wordt ons, geliefde broeders en zusters, niet voorgehouden om de verslagen harten der gelovigen kleinmoedig te maken, alsof niemand tot het avondmaal des Heren gaan mocht, dan die zonder enige zonde waren. Want wij komen niet tot dit avondmaal om daarmee te betuigen dat wij in onszelf volkomen en rechtvaardig zijn. Maar in tegendeel, aangezien wij ons leven buiten onszelf in Jezus Christus zoeken, zo bekennen wij daarmee dat wij midden in de dood liggen. Daarom al is het dat wij nog vele gebreken en ellendigheid in ons bevinden, als namelijk dat wij geen volkomen geloof hebben, dat wij ons ook met zulke ijver om God te dienen niet begeven als wij schuldig zijn, maar dagelijks met de zwakheid van ons geloof en de boze lusten van ons vlees te strijden hebben, nochtans desniettegenstaande, overmits ons door de genade van de Heilige Geest zulke gebreken van harte leed zijn, en wij begeren tegen ons ongeloof te strijden en naar alle geboden Gods te leven, zo zullen wij gewis en zeker zijn dat geen zonde nog zwakheid die nog tegen onze wil in ons overgebleven is, ons kan hinderen, dat ons God niet in genade zou aannemen en alzo deze hemelse spijs en drank waardig en deelachtig maken. Tot zover het avondmaalsformulier. Gemeente, zullen we nu dan de collecte hebben, de eerste voor de kerk en de tweede voor de kerkelijke kassen. En zingen we dan Psalm 26, de versen 2, 3 en 7. 26, 2, 3 en 7. En de Heere zegene u en uw gaven. Geliefde gemeente, de discipelen zaten daar rondom het kolenvuur en zij mochten eten van het brood dat zij niet gebakken hadden. En ze mogen eten van het vis dat zij niet gevangen hadden. Daar mochten ze zien hoe de Heere Jezus voor hen zorgde. Daar mochten ze zien hoe zij afhankelijk van hem waren. En die zeven discipelen die daar rondom dat kolenvuur zaten, die werden zo aan de Heere verbonden. Ze wisten allemaal dat de Heere Jezus de opgestane zaligmaker was. En ze zwegen. En ze zwegen uit beschaamdheid. Vanwege hun ongeloof. Vanwege hun weglopen bij de Heere vandaan toen hij gearresteerd werd. Ze zwegen. Vanwege al de goedheid die de Heere Jezus hen gaf. Dat de Heere Jezus hen verschenen was. En toen het eerste wat de Heere Jezus zei op die eerste dag van zijn opstanding was: vrede zij u lieden. En dat de Heere nog tegen de vrouwen gezegd had: ga zeg, mijn broeders. De Heere Jezus noemt hen broeders. Zo hebben ze gezwegen uit liefde. Want ze wisten dat hij hen lief had. En ze hebben daar gezwegen uit diep ontzag. Want ze wisten dat degene die bij hen zat, dat hij dood geweest was, maar nu leeft. Ze wisten dat hij met zijn opstandingsmacht tot hen kwam. En hij wist, en zij wisten, dat hij goed voor hen was. Ze zwegen. En toen het middagmaal gedaan was, toen nam de Heer Jezus het woord en sprak tot Petrus. En dan stelt de Heer Jezus een vraag aan Petrus. En zegt: Simon, zoon van Jonas, hebt gij mij lief? En over die vraag willen wij nadenken, gemeente. En we zien hierin dat Christus herstelt Petrus als apostel. Want daar is de Heer Jezus hier nu om te doen. Hij wil Petrus weer als apostel herstellen. En we zien ten eerste de genade daarin. En ten tweede de weg daartoe. En ten derde de reactie daarop. Dus Christus herstelt Petrus als apostel. En we zien de genade daarin. En de weg daartoe. En de reactie daarop. Nou, Petrus was de eerste die bij de Heer Jezus gekomen was. Toen de Heer Jezus daar stond aan de oever. En waarom deed Petrus dat? Waarom liet hij zich vallen in het water, jongens en meisjes? Jullie weten dat nog wel. Waarom liet Petrus zich vallen in het water? Toen Johannes hem zei: het is de Heere. Want hij wilde zo snel mogelijk naar de Heer Jezus toe. Want Petrus had de Heer Jezus lief. En waarom had Petrus de Heer Jezus zo lief? De eerste dag van zijn opstanding was de Heer Jezus verschenen, ook aan Petrus. En daar zal de Heer Jezus ook Petrus zijn zonde vergeven hebben. En dat daarom hij nou zoveel liefde heeft en daarom wilde hij zo snel mogelijk naar de Heer Jezus toe. Maar nu moet, het is nu goed tussen de Heer Jezus en Petrus, maar nu moet Petrus ook weer hersteld worden in de kring van de apostelen. Nu moeten de andere discipelen het ook zeker weten dat Petrus een apostel van de Heer Jezus is. Het moet weer helemaal goed komen, ook tussen Petrus en de discipelen. Want het feit lag er nog. Ze wisten van zijn vreselijke verloocheningen. En dat driemaal. En dan moesten de discipelen allemaal goed doordrongen worden van het feit dat ook Petrus straks uitgezonden moet worden om het evangelie van de Heer Jezus te verkondigen in deze wereld. Zijn positie moet officieel hersteld worden in de kring van de discipelen. En daarom gaat de Heer Jezus nu Petrus in het ambt herstellen. Hij had in feite verspeeld. De Heer Jezus had hem weg kunnen duwen. De Heer Jezus had hem kunnen vervloeken. Maar in plaats daarvan zoekt de Heer Jezus Petrus op, al op die eerste dag van zijn opstanding. En nu aan het meer van Galilea gaat de Heer Jezus Petrus in het openbaar aanspreken. Het zwijgen wordt doorbroken. Het middagmaal is gedaan. En dan opeens die vraag: Simon, zoon van Jonas, hebt gij mij lief? Als we dit nu vergelijken met de verloochening van Petrus en met zijn herstelling hier, dan zien we bepaalde overeenkomsten. Ook met de aankondiging dat de Heer Jezus zei tegen Petrus: zult u uw leven voor mij zetten? Deze nacht zult u mij driemaal verloochenen. We zien bepaalde overeenkomsten tussen de voorzegging wat Petrus gedaan had van de verloochening van Petrus, de omstandigheden waarin Petrus verloochend had, en wat er nu gebeurt aan het meer van Galilea. U weet misschien, bij de verloochening was er een kolenvuur in de hal van de hoge priester. En daar warmde Petrus zijn handen aan het kolenvuur. Het staat er zo expres. Hier zitten ze ook weer bij een kolenvuur. Bij een kolenvuur had Petrus driemaal zijn meester verloochend. Bij een kolenvuur moet Petrus driemaal zeggen dat hij zijn meester lief had. Het is een punt van vergelijking. De Heer Jezus had driemaal zijn meester verloochend. Hij moet nu driemaal zeggen en belijden dat hij de Heer Jezus lief had. Toen de Heer Jezus de verloochening had aangekondigd, zei de Heer Jezus, voorwaar, zeg ik u. Johannes 13, vers 38. En opnieuw gaat de Heer Jezus dezelfde uitdrukking gebruiken hier, iets verder in vers 18. Voorwaar. En toen de Heer Jezus de verloochening voorzegd had, was er ook sprake van volgen. Ge zult mij namaals, ge kunt mij nu niet volgen, maar ge zult mij namaals volgen. En daarmee wordt bedoeld de kruisdood. U kunt mij nu niet volgen, maar straks zult u mij volgen. Hier gaat de Heer Jezus zeggen tegen Petrus, volgt mij. Dat volgen komt weer terug. De Heer Jezus zei, ge zult mijn naam hierna, zult u mij volgen. En dat verwijst naar de kruisdood. Hier in Johannes 21 gaat de Heer Jezus ook aangeven. De dood die Petrus zou sterven, de kruisdood. En in Johannes 13 heeft de Heer Jezus overigens op mij verloochenen. Terwijl hier gaat Petrus belijden. Heel bijzonder is het hoe de Heer Jezus hier Petrus aanspreekt. Hij zegt niet Simon Petrus, hij zegt niet Petrus, maar de Heer Jezus zegt Simon, zoon van Jonas. En dat is de oude naam van Petrus. Want de eerste keer toen de Heer Jezus Petrus ontmoette, in Johannes 1 vers 42 zag de Heer Jezus Petrus aan en zei, gij zijt Simon. De zoon van Jonas, gij zult genaamd worden Cephas, het welk overgezet wordt Petrus. En de naam Petrus betekent rots. Dat was zijn nieuwe naam geworden, rots. Hij en ook de andere discipelen, zij zouden de fundamenten zijn van de kerk van de Heere Jezus. En de Heere Jezus de uiterste hoeksteen. Simon, uw naam is Petrus, rots. Maar hier spreekt de Heer Jezus hem niet aan met die nieuwe naam, met zijn oude naam, Simon, zoon van Jonas. Van nature was Petrus geboren in zonde, maar door soevereine genade was hij behouden. Het werd alles nieuw in zijn leven, hij kreeg een nieuwe naam, maar daar in het rechthuis van Caiaphas heeft hij, de Heer Jezus, verloochend. Hij wierp in feite die nieuwe naam weg. Hij verloochende het werk. Ik ken hem niet. Mens, waar heb je het over? En hij vloekte erbij. Hij had die nieuwe naam weggeworpen. En nu had de Heer ook Petrus weg kunnen duwen. Zoals Petrus met de Heer Jezus gedaan had. Zo gaan mensen ook met elkaar om. Want mensen zijn hard. En omdat mensen hard zijn, hebben ze ook harde gedachten van God. Maar de Heer Jezus was niet hard. Hij ging ook niet hard met Petrus om. Hij sprak Petrus aan precies zoals hij was. Simon, zoon van Jonas. Je hebt mij verloochend. Je hebt je nieuwe naam die ik gegeven heb weggeworpen. En daarom spreek ik je nu zo aan. Simon, zoon van Jonas. En in deze woorden zien we toch de ontfermende genade van de Heer Jezus Christus. Hij ontfermt zich over zijn diep gevallen discipel. En hij wint hem terug. Hij duwt hem niet weg. Hij trekt hem. En de Heere doet dat door zijn naam, door hem met zijn oude naam aan te spreken. Simon, zoon van Jonas. Het is ontdekkende genade. Nu hoort Petrus wie hij werkelijk is. Het is neerbuigende genade. Want de Heere wijst, noemt ons bij onze naam. Heeft de Heere u al eens bij uw naam genoemd? En hoe luidt uw naam dan? Adamskind. Dat is onze naam. Kind van Adam. Dat zijn wij. Ontvangen en geboren in zonde en ongerechtigheid. Heeft God u al eens zo aangesproken? God spreekt mensen aan met deze naam. Dat wil zeggen dat u ziet wie u bent. Dat het voor u duidelijk wordt. Dat u ziet dat u voor God niet kunt bestaan. Dat u ziet naar God, dat God naar recht ook u kan wegduwen. Dat God naar recht u kan verwerpen. Dat God naar recht niets met u meer te maken hoeft te hebben. Hij laat zien dat u geen gerechtigheid voor hem hebt. En dat het enkel genade is dat God zich toch tot u wendt. En zo was er genade dat God nog omzag naar Petrus. Hij was gevallen. Hij verdiende weggeworpen te worden. Maar in ontfermende genade zoekt de Heere hem op. En is dat niet het geheim van elk kind van God? Maar geen kind van God heeft God gezocht. Hij was altijd de eerste. Het was altijd Gods opzoekende genade dat God de mens stilzet. Dat God die mens laat zien wie hij werkelijk is. Dat de schellen van de ogen vallen. En dat hij ziet dat hij een oude naam heeft. Adamskind. Dan hebt u geen gerechtigheid voor God. En wat een wonder dat de Heere nog met u van doen wilt hebben. En ook na genade, nadat u de Heere mag kennen. Het is toch nog steeds genade. U bent toch ook duizendmaal ontrouw geweest. Duizendmaal verdiende een kind van God weggeworpen te worden. En bij de voorbereiding op het heiligavondmaal is het ook goed om hierover na te denken. Kennen wij die oude naam die we allemaal dragen? Is er voor ons een last geworden? Hebben we gezien hoe God in neerbuigende genade, in plaats van weg te werpen, dat hij opzoekt? Bent u al eens verbroken hierover geweest? Bent u al eens in de verwondering gekomen? Dat als God niet trouw was geweest, waar was u? Kind van God, u die de Heere vreest, waar was u dan gebleven? Het is toch steeds zijn opzoekende genade geweest. Als de Heere niet naar u had omgezien, steeds weer. Als hij niet kwam om dat werk wat hij eenmaal begonnen is, om dat te verdiepen. Dan was u toch weggezonken geweest in uw oude natuur, in die oude naam. En om dan nooit meer op te staan. En dan bent u verwonderd over de grote genade van God. En dan bent u ook niet hard voor een ander. Nee, dan wordt u gunnend voor een ander. Dan wordt u zelf de grootste, der zondaren, de onwaardigste. En daarom was het genade dat de Heere Petrus zo aanspreekt. Maar we zien de weg daartoe, de weg hoe Simon Petrus hersteld zou kunnen worden. En dat gebeurt door middel van die vraag. Simon, zoon van Jonas, hebt gij mij lief? Eerst had de Heer Jezus gevraagd, hebt gij mij liever dan deze? Dan deze. Dat is ook heel ontdekkend. Deze, dat zijn die andere discipelen. Hebt u mij meer lief dan dat deze mij lief hebben? Hiervoor had hij zich boven de andere discipelen verheven. Matteüs 26, vers 33. O, al werden zij ook allen aan u geërgerd, ik zal nimmer meer geërgerd worden. Door een onbeholpen goeddunken van zichzelf had hij zich verheven boven de anderen. Zij mogen u misschien niet trouw blijven, maar ik zal u trouw blijven. En nu moet hij belijden, ten aanhoren van de andere discipelen, dat hij niet beter was dan hen. Nu moet hij voor de dag komen. Nu moet hij beschaamd staan. Nu moet hij zijn schuld belijden. Simon, zoon van Jonas, hebt gij mij liever dan deze? Het lijkt een eenvoudige vraag. Maar het is een heel ontdekkende vraag. En dat vooral wanneer we in de kerk zitten. Want wij kunnen veel dingen weten van de leer van Gods woord. We kunnen veel dingen doen, ook in de kerk. We kunnen van alles doen en laten in onze godsdienst. Maar dat we toch nog dood zijn. Omdat we geen liefde hebben tot de Heer. En zonder deze liefde zijn wij niet meer dan een wassen beeldje. Dat heel mooi lijkt en heel mooi geverfd is, maar er zit geen leven in. Want juist waar de liefde is, daar woont de Heere, daar is leven. En zo hebben wij ook een godsdienst nodig waarin liefde is. En die liefde gaat gepaard met een verlangen om God te kennen, om die God te dienen en te volgen. En dat kan een mens alleen maar doen, gedreven door de liefde. En zo komt de Heer ook tot ons te vragen, hebt gij mij lief? Wat motiveert ons? Is het de liefde? Wat is het belangrijkste voor jou? Waar gaat uw hart naar uit? Is het de Heer Jezus Christus als eerste in uw leven? Of staat hij op een lagere plaats in uw leven? Want er is niemand hier die zegt dat hij de Heer Jezus zal verloochenen. Dat hoop ik tenminste van niet. Maar daarmee betekent het niet dat de Heer Jezus de hoogste plaats heeft. En daarom is dit een heel ontdekkende vraag. Hebt gij mij lief? Waar gaat uw hart naar uit? Het is tegelijkertijd ook een heel vertroostende vraag. Een vertroostende vraag, hebt gij mij lief? Want wanneer de Heere u zou aanzien en vragen, bent u uitverkoren? Dan wist u niet wat u zeggen moest waarschijnlijk. Er zijn mensen die willen weten of ze uitverkoren zijn. Als ik maar dat wist, dan was alles goed. Maar dan was het niet goed. Want al was u, dat kan niet, maar al was u uitverkoren, maar u had de Heere niet lief, dan ging u nog verloren. Want de liefde is uiterst belangrijk. Daar staat of valt alles mee. Paulus was uitverkoren, maar voor zijn bekering lag hij nog diep verloren. En als zijn leven toen aan het eind gekomen was, dan was hij voor eeuwig weggezonken. Maar dat kon niet, want hij was een uitverkorene. Maar ziet u, uitverkiezing redt ons niet. Wat ons redt is de bekerende genade van de Heere Jezus Christus, die liefde in onze harten uitstort voor hem. Daarom is deze vraag zo belangrijk. Hebt gij mij lief? Vertroostend is het. als de Heere zou vragen, zijn uw zonden u vergeven? Als de Heer aan Petrus had gevraagd, Petrus, kun jij mij eens je bekering uitleggen? Maar wat betekent bekeerd te zijn? Wat betekent het je weg zoals je die meent gegaan te zijn, te kunnen uitleggen? Als er geen liefde is. En als iemand niet weet hoe zijn bekeringsweg precies gegaan is. Want velen van Gods kinderen kunnen dat niet in detail vertellen. Maar de liefde, ja, dat durven ze niet te ontkennen. Die liefde die brandt in hun ziel. Daarom is het een vertroostende vraag. Kijk, wanneer u uw eigen hart kent, dan blaast u niet zo hoog van de toren. Dan weet u dat u zwak bent. En dan zegt u niet, ik ben bekeerd. Of ik weet, mijn zonden zijn vergeven. En ik ben wedergeboren. Als u uw eigen hart kent, dan schrikt u van wat erin leeft. Maar als dan de Heere vraagt, heb jij mij lief? En dan kan uw hart zich openen. En dan kan het gezegd worden. En dan zal het ook gezegd worden. Ja, Heer, ik kan niet en ik wil niet zonder u. Wat een zegen dat de Heer dan zo'n vraag stelt, ook aan ons vanmorgen. Hebt gij mij lief? Want nu kan ook Simon Petrus zijn hart openen. Nu kan ook Simon Petrus laten zien wat in hem leeft. Hij kan laten zien wat de diepste beweegredenen en roerselen van zijn hart waren. En zo geeft de Heere Jezus in zijn barmhartigheid ook Simon Petrus de gelegenheid zich uit te spreken voor hem. En zo komt de Heere tot ons. En dan vraagt hij vanmorgen niet, bent u bekeerd? Bent u uitverkoren, maar hebt gij mij lief? Een liefde, wat absoluut is, van ons kant met allemaal gebreken, natuurlijk. Helaas, aan deze zijde van het graf is het zo. Maar het is toch wel een allesomvattende liefde. U staat centraal in mijn leven, Heere. Uw dienst, uw woord, uw wil, uw naam. En dat is gemotiveerd door die liefde tot u, u weet het. Hebt gij mij lief? Eigenlijk draait daar het hele christelijke leven ook om. Want de Heere is zo goed. Hij vraagt niet vele dingen. Hij komt niet met een lijst van allerlei eisen. De rijke jongeling zei dat hij alles onderhouden had van zijn jeugd af aan. Maar met al onze daden, met al onze werken, moeten we nog bedroefd weggaan wanneer er geen liefde is. Het gaat uiteindelijk om de liefde, om in ootmoedigheid te wandelen. Met God liefhebben. Ook zonder te weten hoe de Heer ons weg zal leiden. Liefhebben. Ondanks het feit dat er nog zoveel zwakheid en zonde in ons overgebleven is. Waar we een walging van hebben. En verdriet van hebben. Juist door de liefde zal dat zo zijn. En zo stelt de Heere Jezus deze vraag 3 maal aan Petrus. Het lijkt erop alsof de Heere Jezus Petrus wantrouwt. De eerste keer dat de Heer Jezus die vraag stelt, gebruikt hij een woord in het Grieks voor liefde. Dat betekent een sterke liefde, de agape, een sterke liefde. En de tweede keer gebruikt de Heer Jezus nog steeds dat woord agape, een sterke, diepe liefde met toewijding van heel de persoon. Maar de derde keer dan gebruikt de Heer Jezus een zwakker woord voor liefde. Het woord filijn. Een zwakker woord. En dat was nou ook het woord dat de Heer, ja, dat Petrus steeds gebruikt in zijn antwoord. Gij weet dat ik u lief heb. Maar dan durft hij niet dat sterke woord te gebruiken, maar hij gebruikt dat zwakkere woord. Omdat hij weet dat hij zelf zo zwak is. Hij durft het niet te zeggen, ik zal u volkomen lief hebben. Ik zal u volkomen met heel mijn persoon lief hebben. Dat durft hij niet meer te zeggen, want hij is zo diep gevallen. Hij verlangt ernaar, maar hij kan het niet, hij durft het niet. Want Petrus ervaart pijnlijk dat hij ontrouw geweest is. En driemaal stelt de Heere Jezus de vraag, want driemaal had Petrus de Heere Jezus verloochend. Driemaal die vraag in de tegenwoordigheid van al de discipelen. Het is ook erg verdrietig voor Petrus. Hij wordt verootmoedigd, hij komt in de schuld. Hij wordt bedroefd naar die derde vraag. Als de Heere Jezus nu harde woorden gebruikt had, dan had dat veel minder effect gehad op Petrus. Maar nu deze eenvoudige vraag. Dat maakt Petrus zo klein. Simon, zoon van Jonas, hebt gij mij liever dan deze? Er was een tijd geweest dat hij gezegd had, al verlaten zij allen, u allen, ik niet. Ik zal mijn leven voor u zetten, maar nu zegt hij dat niet meer. Nu durft hij niet te zeggen dat hij de Heere Jezus meer lief heeft dan de andere discipelen. Eerst was hij trots, nu niet meer. Eerst overmoedig, nu niet meer, want hoogmoed is gevaarlijk. Petrus ervaart daar op een pijnlijke wijze. Het is een vijand die altijd op de loer ligt. Hoogmoed, ook na bekering, ook in het leven van een kind van God. Het is door trotsheid en hoogmoed dat er wrijving ontstaat, zelfs tussen broeders van hetzelfde huis. Door hoogmoed is er die gemeenschap met Christus niet meer. Die ervaring daarvan is er niet. Het is door hoogmoed dat een kind van God vergeet dat hij kind van Adam is en blijft. En hoe belangrijk om ook in de voorbereiding op het heilig avondmaal na te gaan. Waar u vandaan komt. Dan mogen wij onze vervloeking overdenken. En klein worden voor God. Dat is nodig voor de gasten aan het avondmaal. Dat een ieder bij zichzelf overdenken zijn zonden en vervloeking. Opdat hij zichzelf mishagen en zich voor God verootmoedigen. Aangezien de toren Gods tegen de zonde zo groot is. Dat hij die aan zijn lieve zoon Jezus Christus met de bittere en smadelijke dood des kruises gestraft heeft. De Heer Jezus was Petrus genadig. Maar we zien de reactie dan. De Heer Jezus heeft de vraag gesteld, hebt gij mij lief? Driemaal. En dan wordt Petrus bedroefd. Het lijkt erop alsof Petrus denkt dat de Heer Jezus hem niet meer serieus neemt. En dat hij zijn belijdenis niet accepteert, omdat de Heer Jezus dat driemaal vraagt. Misschien twijfelt de Heer Jezus aan mijn liefde. Inderdaad, de woorden en de daden van Petrus kunnen tegen hem getuigen. Hij kan wel zeggen dat hij de Heer Jezus lief heeft, maar wat hij gedaan heeft, getuigt tegen hem. En daarom heeft Petrus droefheid. Hij staat helemaal schaakmat. Hij kan geen kant meer op. Hij wordt bedroefd. En zo is er ook een tijd in het geestelijke leven dat de Heere zijn volk bedroeft. Dan worden ze bepaald bij het feit dat ze niet voor God kunnen bestaan. En dan worden ze bedroefd. Dat is een droefheid naar God. Dat is een verlangen naar God. Dat is een stil verdriet. Dat ik de Heere niet kan liefhebben zoals ik wil. En dat doet pijn. Wanneer ik erachter kom, als ik het goede wil doen, is het kwade mij nabij. Dan zie ik geen gerechtigheid in mezelf. Maar dan zoek ik gerechtigheid buiten mezelf, in de Heere Jezus Christus. En dan is er maar één reden waarom de Heere mij kan aannemen. En die reden ligt in de Heere Jezus Christus. In zijn lijden en sterven, zoals het formulier zegt, zodat al mijn zonden vergeven zijn en de volkomen gerechtigheid om Christus mij toegerekend en geschonken wordt. Ja, zo volkomen alsof ik in eigen persoon voor al mijn zonden betaald en alle gerechtigheid volbracht had. Soms zondige mensen en dan hebben ze geen droefheid. Daaruit blijkt dat ze geen liefde tot de Heere hebben. Ze denken klein over hun eigen zonden. Ze nemen de zonden van anderen hoog op. Ze zijn hard voor een ander en mild voor zichzelf. Er zijn ook anderen die hebben wel droefheid over hun zonden. En ze weten dat ze daar God onrecht mee aandoen. Hun gebreken blijden hen tot tranen. En hun zonden worden wonden. En er wordt eruit geroepen, nog nooit heeft iemand zoveel kwaad tegen iemand die zo goed is gedaan. Die houding komt voort uit liefde tot God. En zo komt de droefheid. En die droefheid is niet omdat men bang is voor straf. Men weet dat ze de straf verdiend hebben. Sommige mensen kunnen bang zijn voor straf en benauwd zijn en wegkruipen in het stof. En aan poosje zijn al die indrukken weg. Ze raken de angst ook kwijt. Hoe kan dat? Omdat ze geen liefde hebben. Maar de liefde blijft. En de liefde werkt door. Waar er liefde is, is er droefheid over de pijn van de zonde. Kent u deze droefheid? Herkent u wat Petrus hier doormaakt? Van nature hebben wij God niet lief. En dat komt omdat wij van de Heere zijn afgevallen. En dan kan een mens ook nog verhard zijn, ondanks al de goedheid die God ons toont. Zo kan een mens ondankbaar zijn, vol zelfliefde, en hij keert zich af van God. Zo zijn wij van nature. Herkent u dat in uw leven? Is u dat tot diepe droefheid en schaamte geworden? We moeten verlost worden van die zelfliefde. Natuurlijk, we kunnen niet onszelf lief hebben en God. We kunnen onszelf niet naar voren schuiven en tegelijkertijd God. U kunt uzelf niet bedoelen en tegelijkertijd denken dat u Gods eer op het oog hebt. En wanneer Gods geest in het hart werkt, komt de liefde tot de Heere. En dan ziet u juist hoeveel u zich verzet tegen God en waarin u God niet lief hebt. En zo komt de droefheid. Want al uw gebreken worden een last. En nu is dit het wonder dat zulke mensen welkom zijn bij God. Zulke mensen mogen tot zijn troon naderen. En zulke mensen horen de vraag in hun verdriet. in hun schaamte. Dan horen ze die vraag, hebt gij mij lief? O, wat een gezegende vraag. Stel u voor als de Heer Jezus moest zeggen, wat hebt u bereikt? Nou, dan wisten we niet waar we kijken moesten. Maar hij vraagt, hebt u mij lief? Dan wordt het zo'n wonder. En de Heere nodigt zulk volk uit om aan zijn tafel te eten en te drinken. Een volk dat bedroefd is. Een volk dat niet zonder hem kan. Een volk dat zichzelf aanklaagt. Een volk dat nergens niets in zichzelf vindt om voor God voor te leggen. Maar een volk dat hem lief heeft. En dat daarom alles in het leven van hem is. Zo willen ze het ook. Hem lief hebben. En meer lief hebben. Het is Gods geest die die liefde bewerkt. En dat gaat samen op met die droefheid. En die liefde is sterker dan de dood. U zou liever aan zijn genadetroon sterven. Dan bij hem weg te leven in de wereld. En wanneer die Heer die vraag aan u stelt, hebt gij mij lief? Dan kunt u niet zomaar ja zeggen. Want u ziet, er is zoveel in mij wat tegen de Heer ingaat. Maar tegelijkertijd wilt u ook geen nee zeggen. Dat zou verschrikkelijk zijn. Dat zou krassen over uw ziel. Dat kan niet. U durft niet te zeggen dat u de Heer meer lief hebt dan andere mensen dat doen. U durft ook niet te zeggen dat alles wat in u is de Heere lief heeft. Maar toch kunt u ook geen nee zeggen dan. Als Gods geest zo in u werkt, dan zult u dit ook zo zien. Dan kunt u niet zomaar nee zeggen, dan zou u hem verloochenen. En daarom zegt u, Heere, gij weet alle dingen. Gij weet dat ik u lief heb. En dat wordt dan de belijdenis. Juist in een week van voorbereiding op het heilig avondmaal. Hebt gij mij lief? Het is een indringende vraag. En we gaan er volgende week mee verder, gemeente. Maar nu alvast kan er gezegd worden dat er mensen zijn die zeggen, nee, ik heb u niet lief en ik wil u ook niet lief hebben. Dat zeggen ze niet ronduit met woorden. Maar met hun daden, ze leven de Heere voorbij. Ze zoeken de Heere niet, ze kennen de Heere niet. Ze leven zonder God, ze zien geen schuld, hebben geen last van hun zonden, leven niet onder een verzoende hemel. Maar hebt u dan geen zonden? Wat moet u dan straks, als u op uw sterfbed komt? Hoe moet u door het leven gaan, als God niet uw borg geworden is? O, denk dan toch na, hoe zult u eens rechtvaardig verschijnen voor God? Met zo'n houding kunt u zeker niet aan het avondmaal. En dan zijn er ook die op die vraag beantwoorden. Ik weet het niet. Ik wil liever geen antwoord op geven. Ik weet het niet. Soms kan er een verlangen zijn, maar soms is alles ook zo koud en onverschillig. En nou, dan kan het inderdaad zijn dat u de Heere niet kent. En dan hebt u ook geen deel aan de Heere. Er kan wat emotie zijn, maar dat uw hart nog vol is met andere zaken. Maar het kan ook zo zijn dat u wel dat hartelijk verlangen hebt om voortaan met uw gehele leven waarachtige dankbaarheid jegens God de Heere te bewijzen. En dat u wel verlangt om oprecht voor het aangezicht van God te wandelen. En dat u droefheid hebt. En dat u wel liefde hebt. Daarvoor is zelfonderzoek nodig. Wat motiveert u? Wat leeft op de bodem van uw hart? Hoe ziet u uzelf? Hoe ziet u de Heer? Wie is Hij voor u? Hebt u Hem lief? En tenslotte zijn er ook hen die die vraag van onze tekst antwoorden. Ja, Heere, Gij weet alle dingen. Gij weet dat ik u lief heb. En ik kan niet zonder u. U komt eerst in mijn leven. En ik walg van het kwaad wat in mij is. Ik ben er bedroefd onder. En met schaamte beleid ik het voor u. En met bevende stem zeg ik, ja Heere, door uw genade heb ik u lief. Maar dat kan alleen maar omdat u eerst uw liefde in mijn hart uitgestort hebt. En dan verzegelt de Heer aan het avondmaal dat dit goede deel niet van u zal worden weggenomen. En dan zal er heus tijden zijn dat die liefde weer zal inzinken. En dan zal de Heer ook weer kastijden. En dan zal de Heer ook weer lieflijk trekken. En dan kan de ziel ook niet rusten op eigen gevoelens. Maar steeds weer uitgaan tot die trouwe God. En zo vindt die trekking steeds plaats naar de Heere toe, zoals tot een magneet getrokken wordt, omdat u niet zonder hem kunt. En zo, volk van God, weet het dat uw zaligheid niet rust op uw liefde, maar die rust op zijn liefde tot u. Omdat hij u heeft lief gehad van eeuwigheid tot eeuwigheid. En dan wordt het ook aan het avondmaal beleden. Gij zo goed voor zo een als ik ben. En dat is het wonder dat wij niet kunnen begrijpen. Amen. Zullen wij zingen Psalm 31 vers 19. Zullen wij bidden en danken. O heerlijke heilige God, Gij zijt afdalend goed, om zo af te dalen tot Petrus, en zo daalt u nog steeds af naar verloren zondaren. En u legt uw geest in harten van mensen. En dan komt er een schaamte over wie ze zelf zijn. Dan komt er een leegte in hun leven. Dat ze zien dat ze zonder u leven. En dan is er een verlangen naar u. En dan bewerkt u een liefde tot u. En dan schenkt u een overgave aan u. O Heere, geef dat deze zaken werkelijkheden mogen zijn in ons midden. Dat de tekorten en de zonden beleden worden. En dat het leven bij u gevonden wordt. Wil Heere zo werken in ons midden, ook in deze week. Heere, gaat u met ons in deze week van voorbereiding op het avondmaal. En wanneer we vanavond aan de hand van de catechismus daar opnieuw willen over nadenken, over de voorbereiding tot het avondmaal, wil ook dan in ons midden zijn. Heere, gedenk de zondagsscholen vanmiddag. Zegen zij die daar mogen leiding geven. Zegen de kinderen. Gaat u met ons deze dag. Bewaar ons voor het verkeerde. En wees de naprediker van uw woord om Christus wil. Amen. Zingen wij Psalm 123, het eerste vers. Gaat heen in vrede met u dragende de zegen des Heren. De Heere, de genade van de Heere Jezus Christus, de liefde van God en de gemeenschap van de Heilige Geest zij met u allen. Amen.